Welkom bij Sava Sava, een podcastreeks over mentaal welzijn bij jongeren. In deze aflevering gaat het over de zoektocht naar hulpverlening. Hoe begin je daar eigenlijk aan? Welke drempels moet je overwinnen? En vooral, waar kan je dan allemaal terecht? Ik ga in gesprek met Francisco Schuster, Like Me-acteur, die zijn gevoelens al heeft blootgelegd voor een vol sportpaleis. Mieke, psychologe van beroep, maar die nu vrijwillig therapeut is in haar vrije tijd. En er komen ook twee jongeren aan het woord, Birte en Tuur, met het hart op de tong. Welkom. We zijn hier vandaag om te babbelen over drempels. En met drempels bedoel ik natuurlijk de stap zetten naar hulpverlening, want dat is gewoon niet gemakkelijk. Als je met een probleem zit, voel je vaak alleen. De stap naar hulpverlening. Francisco, is dat voor jou iets dat afschrikt of waar je moeite mee hebt gehad misschien?
Ja, mee hebt gehad wel, want ik heb soms wel het gevoel gehad dat ik als jonge man zijnde... daar geen recht op had of zo, omdat ze altijd waren van jongens of mannen moeten hun sterk houden en... Die mogen hun gevoelens niet laten zien. En wij, gewoon al die dingen van... En ja, ik neem dat eigenlijk wel echt ter harte of zo. Ik was van, inderdaad, dat mag niet. Ik moet laten zien dat ik, dat ik geen gevoelens heb en weet ik veel wat. En al die dingen, dus dat vond ik wel moeilijk om dat aan de kant te zetten. Omdat ik dacht van, als ik ga praten met mensen of als ik echt therapie ga volgen of een psycholoog ga raadplegen, dat ik echt gewoon, dat ik geen echte man ben of zo.
Ja. Macho-cultuur.
Ja, voilà, exact. Ja. Gewoon echt een heel toxic gedoe. Maar daar trek ik mij nu niks meer van aan.
Nee. En wanneer heb je dan door dat dat kei-oké is om erover te babbelen?
Ik denk dat dat ook een beetje... Want dat was zo ook rond het derde middelbaar, denk ik. Ik denk dat dat een beetje met het opgroeien is weggegaan. Met ook andere mensen in mijn leven te hebben die mij daar wel in supporten. Mensen die zeggen van, je moet dat gewoon eens proberen. Dat helpt mij, misschien helpt u het ook. En gewoon eigenlijk de juiste mensen rondom u hebben, heeft mij geholpen. Ja.
Durven aan de alarmbel trekken.
Ja.
Birte, was dat voor jou gemakkelijk om aan een alarmbel te trekken als je het moeilijk hebt gehad?
Oh, nee. Ik denk, waar ik vooral fel op botste, was zo van, maar het is nog niet erg genoeg.
Oké.
Okay. Zo dat ding van, maar die persoon heeft het veel erger. En ik zie dat in mijn omgeving ook zo van, maar zo erg is het niet. En... Ja, ik denk net van, het maakt niet uit hoe erg dat het is. En je moet ook helemaal niet vergelijken met een ander. Als het voor u erg is, dan is het erg genoeg om aan die alarmbel te trekken en uit te reiken.
Ik hoor hier wel een paar aha's, inderdaad. Het is wel herkenbaar. We vinden ons eigen vaak niet belangrijk genoeg of er zijn ergere dingen. Of Mieke, als experte. Hoe komt dat we zo moeite hebben met onszelf in dat middelpunt te zetten en te zeggen van, oké, ik heb een probleem, ik moet het nu gaan aanpakken?
Hier zeg je het juist. Je zegt, ik moet het zelf doen. Je bent een beetje beschroomd of beschaamd dat je het niet zelf kunt. Je wilt voldoen aan bepaalde normen van ik ben flink, ik ben stoer, ik ben oké. En je moet dan eigenlijk aan jezelf toegeven, ik ben niet zo heel oké. Of ik kan het niet alleen. En dat is een beetje vernederend. Als je iets niet alleen kunt oplossen. Mm-hmm. Want je wilt eigenlijk volwassen zijn, of je wilt groot zijn, of je wilt sterk zijn. En dan moet je toegeven, ik kan het niet alleen. Ik denk dat dat ook een beetje meespeelt.
Dat is een innerlijke worsteling.
Een innerlijke worsteling, denk het wel. En een beetje beschaamd zijn dat je het niet alleen kunt. Ik denk dat dat volgens mij zeker meespeelt. En ik denk ook voor jongeren dat het heel belangrijk is dat ze toch kunnen praten met hun vrienden. Ze zijn veel onder hun vrienden, daar kunnen praten... over zichzelf en over hun gevoelens met vrienden, omdat ik ook wel een aantal mensen heb gehad die doorverwezen werden door hun vrienden. Dat de vrienden zeggen van, maar ga toch eens naar Theo, of ga toch eens naar hulp zoeken. En dan wordt dat aanvaardbaarder. Omdat je zegt, dat zijn mensen van mijn leeftijd, die me graag hebben, die ik graag heb, en die vinden dat oké. Dus daarom is het gesprek met vrienden toch wel heel superbelangrijk.
Ja. Het moet eigenlijk van onderaf komen. Hè? Iedereen moet gewoon onder elkaar zeggen van, ga hulp zoeken, doe dat. Want de overheid is altijd maar campagnes aan het lanceren. Doe dit, doe dat. Ga praten met. Maar misschien moeten we dat gewoon ook onderling wat gangbaarder maken, normaler maken. Ja.
Praat terug met elkaar. Ga niet naast elkaar zitten allebei.
Ik wou net zeggen, die smartphones.
Dat zit smartphones en de social media.
Is het allemaal de schuld van de smartphones, Tuur? Dat is echt een serieuze vraag. Want ik vind dat eigenlijk ergens wel of zo. Want we zitten allemaal meer op een eiland en we vergelijken ons constant. Ja. Kom ik terug op wat Birte zei. Van, je vindt je eigen niet belangrijk genoeg. Of als er een probleem is met u, dan denk je terug aan dat probleem. Of dat filmpje dat je gezien hebt van, daar was het toch veel erger. En dat houdt ons toch ook tegen om hulp te zoeken.
Het gevaarlijke daaraan, denk ik, is dat dat heel onderbewust gebeurt op sociale media. Je ziet heel veel dingen van vrienden die naar festivals gaan en die dingen bereiken in hun leven en die van alle dingen doen. En als dat dan bij jezelf niet is, dan heb je op dat moment heb je dan niet de neiging om te zeggen, ah, poor me of zo. Maar dan achteraf gaat je daar wel over nadenken of gaat je dat wel meepakken of zo. Ik denk dat vooral het gevaarlijke eraan is dat heel veel jongeren niet echt beseffen wat voor een impact dat heeft op je mental health en op hoe dat je ook inderdaad... Ik weet dat ik onlangs zo een moment dat ik dacht, ik moet echt zo... En dan, sindsdien heb ik ook Instagram en Facebook een beetje van mijn gsm verwijderd. Allee, dat gaat er af en toe zo terug op en terug af en terug op en terug af. Maar zo dat ik zoiets had van, ik moet echt zo terug even leven in de wereld waarin ik leef of zo. Ik moet terug mijn omgeving wat opnemen. Ik moet terug met mensen gaan praten. Niet dat ik zo'n gsm-addict was, want dat viel eigenlijk allemaal heel goed mee. Maar toch had ik dat gevoel al of zo. En zo echt in die wereld staan waarin je staat, in het moment zijn of zo, dat helpt al super hard om je beter te voelen. En ik denk ook wel, door gsm's gaan jongeren meer in hun hoofd zitten. En gaan jongeren meer in zichzelf keren of zo. En daar wordt er heel veel nagedacht. En daar gebeurt er heel veel. Heel vaak heel negatieve dingen of zo. Zo meer in het moment zitten en in je lichaam zitten en in je omgeving. Ja, dat is zo wel iets dat nodig is of zo. En gsm's gaan daar niet bij helpen, denk ik.
Ik gebruik eigenlijk mijn Instagram net om mijn verhaal te delen. Om die struggles te delen. Of die dingen waar ik in oefen. Of die leermomentjes. En ja... Als ik kijk naar mijn eigen Instagram, dat is mijn manier om zo uit mijn hoofd te geraken en net in dat delen te stappen en in dat verbinden. En voor mij voelt dat niet als zo de zone waar alles perfect is, maar net de zone waar ik kan spelen en leren en oefenen en kwetsbaar zijn. En ja... Ik denk dat het er vooral om gaat van hoe bouw je Instagram of social media voor jezelf? Hoe maak je die zo gezond mogelijk voor jezelf of zo? Ik ben heel bewust wie ik volg. En ja, dat ook niet... Als dat geen positieve energie is voor mij, dan volg ik die mensen ook niet of zo. Dus ja, ik denk dat je dat ook wel een beetje voor je... Allee.
Ik ben blij om dat te horen.
Ja, wil ik ook. Dat is wel verhelderend.
Ik vind dat mega chic. Ik zou daar denk ik niet de ballen voor hebben. Mocht het echt slecht met mij gaan om dat op die manier te delen?
Ja, voor mij is dat echt... En doordat ik het deel, krijg ik ook zelf meer inzichten over wat er slecht gaat, wat ik kan beter doen, hoe ik het beter voor mezelf kan maken, hoe ik ook een andere inspiratie kan zijn om voor als zij op een situatie uitkomen. Ja. Dus ja.
Oké, nice. Tuurlijk kijken naar u. Want jij bent grootgebracht op platteland, in Grobbendonk, om precies te zijn.
Ja.
Heb jij je soms alleen gevoeld? Want ik hoor hier zo, zij komt terecht, Mieke komt terecht bij haar papa of bij haar ouders. Hoe was dat voor jou?
Ja, ik heb ook dat geluk gehad dat ik zo'n goede thuissituatie had eigenlijk. Ik heb eigenlijk altijd heel goed kunnen praten met mijn mama, maar ook met mijn papa eigenlijk. En voor de rest, ja, qua vrienden niet eigenlijk. Dus ja, op school of zo, of zeker in het middelbaar heb ik wel zo een moeilijkere periode gehad. Maar sowieso, denk ik, had ik... geen ouders gehad die daar zo open over waren of die niet zo goed konden praten met mij, dat ik daar ook wel een probleem had gehad of zo. Sowieso. En ik zie dat ook bij veel vrienden van mij, die dat niet hebben met hun ouders en die ook alleen maar in Grobbendonk zitten en in dat platteland eigenlijk. En die, waarvan ik zie dat die echt tegen heel veel muren aanbotsen en die ook hun eigen niet kunnen uiten. En ja, dat is super frustrerend, denk ik, voor hun ook wel.
Ja. Birte, heb jij je alleen gevoeld soms? Zo in een zwart gat, zonder dat je bij iemand terecht kon of gestruggeld?
Goh, dat is bij mij heel anders gelopen, denk ik. Omdat ik eigenlijk heel snel mijn ouders hebben heel snel mij in contact gebracht met hulpverlening. Ben ook heel snel in opname geweest vanaf dat het slecht ging. Dus ik werd eigenlijk eerder overspoeld met de hulp.
Over welke leeftijd spreken we dan?
Gewoon, mijn eerste opname was toen ik 13 was, denk ik. Ja, ik ben in totaal 7 jaar in opname geweest. Ja, allee, met tussenperiodes, hè. Maar als ik optel de duur van mijn eerste opname tot mijn laatste, dat was 7 jaar.
Op welk moment hebben uw ouders beslist van, ja, hier moet iets gebeuren? Of heb je zelf die beslissing gemaakt?
Ik denk, toen ze echt wel zagen van dit is te gevaarlijk, dat het niet meer safe was voor mezelf om gewoon naar school te gaan of gewoon op mezelf te zijn. Ik zat dat moment ook op internaat, dus ze hadden sowieso al minder toezicht over mij. En toen vond mijn eerste opname dan plaats. Maar ja, uiteindelijk heb ik mij daar ook wel, hoewel er heel veel begeleiding was, heb ik me daar ook wel heel alleen gevoeld, omdat ik net zoveel afstand kreeg van vrienden en ja, het normale leven, het normaal naar school gaan. Ja, en vooral, ik vond mijn weg niet om in die therapie, dus ik voel mij nog meer alleen met mijn problemen, om het zo te zeggen. Dus,
en aan wat lag dat dan, dat je je weg niet vond in therapie? Want zijn het niet net die mensen die weten wat ze doen, die kant-en-klare oplossingen hebben? Of bestaan die niet?
Nee, ik denk kant-en-klare oplossingen. Ja, ik denk als één soort therapie of één ding voor iedereen zou werken, dan zou de hulpverlening en dat ook allemaal niet zo uitgebreid moeten zijn. En zou er ook niet zoveel nodig zijn. Zou het ook allemaal veel sneller zijn opgelost. Net omdat iedereen zo uniek is en zijn eigen verhaal heeft, ja, gaat niet iedere therapie of iedere opname voor iedereen aanslaan.
En wat heeft er uiteindelijk bij jou wel gewerkt?
Eigenlijk vanaf dat ik terug uit de psychiatrie kwam en terug thuis kwam, of ja, eigenlijk toen alleen ging wonen en ja, de ruimte kreeg om gewoon op mezelf te zijn en ja, zoek het zelf maar uit. Dat zo eigenlijk. Dat heeft mij dan eigenlijk de rust gegeven die ik nodig had om te gaan voelen van oké, wie ben ik nu eigenlijk en welke kracht bezit ik eigenlijk en wat kan ik eigenlijk? Dat was ik een beetje verloren, denk ik, door de opnames.
Oké, en net dat op uw eigen benen staan, heeft u eigenlijk met uw twee voeten ook op de grond gebracht.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Francisco, zou het iets voor jou zijn om helemaal alleen op de wereld gedropt te worden? Want je was daarnet aan het vertellen dat je uit een heel warm nest komt.
Mm-hmm.
Plan je daar nog lang te blijven? Of,
Ja, eigenlijk wel, want ik ben graag rond de mensen die ik lief heb en waar ik de liefde voel en waar ik warmte voel, omdat dat mij ja, gewoon gelukkig maakt. En ja, ik heb dat graag om gewoon omringd te worden door positieve mensen en door mensen die mij kunnen helpen, die mij kunnen steunen, die mij liefde geven. Ik vind dat heel belangrijk, ja. En ik ben sowieso iemand, als er iets is of zo met mij, ik ben niet echt een persoon die dat meteen gaat zeggen. Ik hou liever dingen voor mezelf, omdat vanaf ik dat uitspreek, dan bevestig ik voor mezelf dat er een probleem is en dat wil ik niet. Ik ben iemand die echt zo is van, oké, nee, dan doe ik liever een masker op of een façade, dat ik dat gewoon negeer en dat mensen alleen maar ja, een gelukkige versie van mij zien en dat ik dat gewoon eigenlijk kan negeren en aan de kant kan duwen en dan denk ik van, dat gaat er vanzelf wel over. En dat is wat ik keilang heb gedaan, waardoor dat een beetje begon op te stapelen en op een gegeven moment, ja, sijpelt dat natuurlijk over en ja, is de emmer vol. Dus ik had altijd wel zo de, mijn mama waar ik naartoe kon, die naar mij wou luisteren en die mee naar oplossingen wou zoeken of zo, maar ik deed daar geen beroep op of zo. Dus ik hield het echt altijd wel meer voor mezelf. Terwijl ik die optie wel had om met haar daarover te praten.
Ja. En als dat potje dan overloopt, waar ga je dan naartoe? Want ja, het kookt over. Die kurk van die fles springt eraf.
Ja, dat was... Want ik zat toen in het begin van middelbaar, denk ik. Ik denk zo in derde middelbaar of zo, denk ik. Dat even zo een dieptepunt was. En op school hadden we eigenlijk... We hadden zo een... Ja, hoe heet dat? Leerlingenbegeleider. En ja, ik ging daar naartoe en ik zei van zo voel ik mij en zo voel ik mij. En die zeiden altijd van laat het gewoon maar even rusten. Die deden alsof er niet zo'n groot probleem was. En toen ik dat elke keer hoorde, dacht ik van ah ja, misschien ligt het gewoon aan mij. Ik ben sowieso al een beetje dramatischer, een beetje extravert. Dus waarschijnlijk ben ik dat gewoon in mijn hoofd aan het verzinnen dat het zo'n groot probleem is. En uiteindelijk geloofde ik dat, omdat die dat altijd bleven zeggen van laat het rusten, dat komt wel goed. En ja, dat was gewoon heel raar, omdat ik voelde mij gewoon niet begrepen. En ik voelde, ja, dat voelde gewoon alsof ik, ja, alsof ik overdreef of zo. En dat was heel gek, dat was heel raar.
Dus zij kozen voor de makkelijke oplossing, de time-out. Ja. En jij begon daardoor te geloven van, ja, het zal dan wel aan mezelf liggen.
Ja, dat was wel echt een dingetje op onze school, dat de leerlingenbegeleiding niet echt... Ja, het leek alsof het hun niet interesseerde wat mensen te zeggen hadden. En dat die gewoon tegen iedereen zeiden van, het komt wel goed, laat het even rusten, is wat ze altijd zeiden. En dan komt het wel goed. En ik dacht van oké, ja, inderdaad, wie weet ligt het gewoon aan mij, overdrijf ik. En is het binnen een paar maanden wel oké.
Ja, Mieke, jij als experte. Wat vind jij van zo die time-out en van laat het rusten, laat het even los, het komt allemaal wel goed?
Ik zit er al te knikken van nee, zo zou je dat zeker niet aanpakken. Want dat is eigenlijk ontkennen van het feit dat jij met een probleem komt. En hoe groot of hoe zwaar of hoe moeilijk dat is, dat bepaalt jij, niet de therapeut of de begeleider. Ik zou heel anders, ik zou er wel op ingaan en ik zou zeker proberen te zoeken naar wat houdt u tegen om het beter of om stappen in de betere richting of in de goede richting te zetten. En ik zou zoeken samen met u, waar kan het dan liggen? Gelijk je nu ook zegt, ik stopte het allemaal maar weg of achter een masker van I'm happy, happy, om toch maar niet te laten zien dat je eigenlijk van binnen toch niet zo happy werd. Dus ik zou wel een beetje met u zoeken naar waar zit het juist en waar wringt het en waar wordt het moeilijk? En het niet ontkennen, want dat is eigenlijk een soort van ontkenning. Laat maar even rusten. Ja. Want als het zo simpel was, dan zou je het laten rusten. Dan kwam het niet terug naar boven. Dus het komt naar boven. Je komt al bij de leerlingbegeleider. Dat is al een hele stap voor een jongere om die stap te zetten. Dus nu werd je een beetje, vind ik, met een kluitje in het riet gestuurd. Dus dat vind ik niet zo oké. Dat is eigenlijk niet de manier waarop ik het zou doen. Dan zou zeggen, mensen komen naar mij en zeggen, wow, dat is niet zo erg, dat probleem. Ga maar terug naar huis. En het komt wel vanzelf goed. Ja, dat klopt ergens niet. Dat is gelijk een dokter die zegt, jij komt met pijn. Die zegt, ja, wacht een paar dagen, dat geneest wel vanzelf. Allee, ergens klopt dat niet.
Absoluut, dat is zo. Maar dan kom je voor die volgende drempel. Hè. Dan ga je er een duur woord aan koppelen van, ik ga naar de psycholoog of naar de therapeut of naar een CLB. En daar, denk ik, is ook alweer die nieuwe drempel. Hè. Om die stap te zetten van ik zoek professionele hulp, daar hangt zo nog altijd precies een beetje een taboesfeer rond.
Ja, bij ons op school totaal niet. Dus ik studeer drama, maar dat is natuurlijk wel een speciaal circuit in de zin van dat wij allemaal wel heel open zijn over die dingen. En wij zijn ook een klas van 12 man. We kennen elkaar ook supergoed. En ik weet ook, ik denk dat iedereen in mijn klas een psycholoog heeft en dat is bij ons supernormaal. Dat is echt, en dat is ook wel heel raar of zo. Ik kwam ook van een plek waar het dan niet echt normaal is. Ik denk dat ik thuis in Grobbendonk één vriend heb of zo, waarvan ik weet heb dat hij een psycholoog raadpleegt. En voor de rest niet, of heb ik geen weet van, denk ik.
Ja, maar je gaat zelf ook wel naar de psycholoog.
Ja.
Ja, okay. Ja, en hoe is dat eigenlijk ontstaan? Want je praat er nu eigenlijk over van, dat is eigenlijk iets normaals, dat is uw uitlaatklep.
Ja, dat is ontstaan. Wacht, mijn eerste sessies... Dat waren groepsessies aan de KU Leuven. Ja, ik zit nu ook bij een huis, dus het Huis der Psychotherapie noemt dat, denk ik, in Leuven. En dat zijn ook vijf psychologen. En ik heb ook wel het gevoel dat je daar misschien meer kans hebt om sneller hulp te krijgen, of zo, met dat vijf mensen zijn. En inderdaad, ik weet dat die één keer per maand of zo toch wel een soort van een feedbackmoment hebben met alle verschillende therapeuten, waar die soms dingen bespreken van kijk, ik zit daar een beetje mee vast of dit of dat. En ik vind dat ook wel interessant of zo, om dat te weten.
En is het dan al gebeurd dat je bent gewisseld tussen die vijf?
Nee, ik heb het geluk gehad dat ik ineens op de juiste ben gebotst. Okay. Dus ik heb één keer, denk ik, ben ik naar een intake geweest en dat was zo... Dat is een therapeut en die ging gewoon zitten en die zei, ja, zeg het maar. Maar die heeft zich niet voorgesteld, letterlijk echt, die heeft zich niet voorgesteld. Ik ben daar gewoon binnengekomen en die heeft tegen mij gezegd, zeg het maar.
Dat is echt het clichébeeld van de therapeut met een potloodje in zijn hand en op de lange lichtstoel.
Ik begon helemaal te panikeren. Ik heb dan alles verteld tegen die man op 3 kwartier, dat was niet normaal. Dus ik ben
heel uw leven
sneltrein beginnen klappen, ja. Echt dan. En dan ineens was dat dan zo, vertelde hij zo, na 3 kwartier zei hij zo, ja oké, de sessie is nu om dan. En dan moest ik nog eens €60 in cash geven en dan vertrok ik daar dan. En dan was ik zo, wat heb ik hier nu eigenlijk aan gehad? En, dus zo, en dan hadden we wel zoiets door van, maar zo zijn er ook of zo. Er zijn ook therapeuten die gewoon zeggen, ja, wat heb je te vertellen of zo. Of, dus inderdaad, je moet daar een beetje geluk mee hebben. Soms komt iemand tegen waarvan je denkt, En andere keren klikt dat gewoon. En de tweede keer, denk ik, was het prijzen. En had ik iemand waarvan ik dacht, amai, je hebt mij nu op dat uur echt al een paar dingen echt bijgebracht.
En wat deed die dan anders? Daar moest hij niet op de lange stoel gaan liggen en uw verhaal vertellen.
Ik kan het eigenlijk niet beschrijven. Nee? Ik weet niet hoe... De Frank noemt hem. Okay. Mijn psycholoog.
Geeft de sterke punten van de Frank, de psycholoog is. Wat maakt de psycholoog voor u zo succesvol?
Ik denk dat die werkt met een soort van... Allee, hoe dat ik dat aanvoel, want ik weet dat natuurlijk niet in theorie, maar die werkt... Die heeft zich sowieso voorgesteld aan het begin van ons traject en heeft gezegd van kijk, ik ben Frank, ik ben zo oud en dit zijn mijn diploma's of zo. Allee, die heeft zo wel wat verteld over zijn professioneel, niet te veel over zijn persoonlijk, wat ook niet nodig is. En dan zijn we eraan begonnen en heeft hij gezegd van kijk, je zit hier nu, je moet nu niet direct ineens alles vertellen aan mij, maar heb je vandaag misschien iets waar je... Vandaag waar je mee bezig bent of zo. En dan zo zijn we er eigenlijk ingerold. En die heeft dat altijd geluisterd en dan even... Die zet dat dan even omhoog en dan zegt hij van oké, we gaan eens even kijken wat je nu allemaal verteld hebt. En dan geeft hij zo wat, geeft hij nou wat tips of dan zegt hij van kan het zijn zo of zo. Maar dus die gaat wel echt in dialoog. En ik merk dat dat voor mij persoonlijk super belangrijk is, dat die ook praat.
Ja, oké.
Want uiteindelijk zijt je daar wel voor de psycholoog die voor je zit en die ook wel... Je wilt ook wel dat die dingen zegt die voor u helpen of zo. Dus ik denk ook wel, het luisterend oor is superbelangrijk, maar ook zeker dialoog met uw psycholoog. En dat doet Frank supergoed, vind ik persoonlijk. En die zit ook wel heel erg in mijn leefwereld of zo. Ook al is dat een verschil van 30 jaar.
Ja.
Maar op de een of andere manier snapt hij mij wel of zo. En dat is keifijn. En je ziet ook wel dat hij al veel ervaring heeft. Je voelt dat wel, dat hij veel ervaring heeft. Dat hij... Ja, dus dat is fijn.
Luisterend hoor, maar ook die dialoog.
Ja.
Ja. Ja. Oké, fijn.
Ja.
Ja, Birthe, jij bent nu zelf therapeute. Herken jij dat? Ben jij ook luisterend oor enerzijds, maar dialoog anderzijds? Bied jij weerwoord? Pik jij in op dingen? Of hoe werkt dat precies
ja,
bij jou?
Ja, jawel. Ik vind het wel belangrijk om de mensen naar huis te sturen met iets van, ah ja, hier kan ik iets mee en hier heb ik in de tussentijd iets om aan te werken of zo. Of iets om mee bezig te zijn, iets om te proberen.
Ja, een soort van huiswerk.
Ja, ja, zo klinkt het zo wel zwaar, maar zo wel, allee, waar ze zelf voelen van, oh ja, dit is wel iets wat ik wil proberen of zo, ja. Ja.
En waar je dan de volgende sessie ook op kan terugkomen en kan aanpikken.
Ja.
Oké. Okay. Is dat nu echt iets waar iedereen zomaar naartoe kan gaan? Daar is toch ook een kostenplaatje aan verbonden? Oké.
Okay. Ja, 60 euro per sessie.
Oké.
Okay. Dat is niet niks, hè.
Dat is niet iets wat iedereen kan betalen?
Nee, en dat is ook een privilege, ik weet dat ook. Dat mijn ouders ook zeggen, ik betaal dat. Ik kan mij perfect voorstellen dat superveel ouders ook zoiets hebben van, ik kan dat niet, allee, ik kan dat onmogelijk betalen, dat gaat mij gewoon niet lukken. En wat dan of zo? En dus dat is ook iets waar naar gekeken moet worden, maar waar geen oplossing, denk ik, nu op dit moment voor is. Theo bijvoorbeeld, jullie doen dat gratis, denk ik. Maar als je echt een individuele sessie bij een therapeut wilt, dan zet je 60 euro kwijt per uur.
Francisco, ik wil even terug... dieper ingaan op wat jij doet. Je professionele activiteit. Een tijdje geleden heb je op het podium eigenlijk ook je emotionele zelf laten zien.
Ja, klopt.
Misschien moet je daar eens even iets over vertellen. Yes. Van waar het dat plots kwam.
Dus ik moest een nummer zingen, Laat Me, omdat mijn personage uit de kast kwam en die werd gegaybashed. En in het Sportpaleis moest ik dan dat nummer zingen. En daarna kwam een speech over dat ik iedereen aanmoedig om gewoon te kunnen zijn wie hij wil zijn. En ik vind dat heel belangrijk. En dat raakte mij gewoon, omdat ik keek in het publiek en ik zag hoe mensen geëmotioneerd werden daardoor. Ik zag mensen huilen, ik zag mensen hun hart vasthouden. En dat deed gewoon iets met mij, gewoon om te zien hoeveel dat betekend heeft voor sommige mensen, hoeveel mensen daar iets aan hebben gehad. De berichtjes die ik heb gekregen van dankjewel dat jij deze verhalen hebt gespeeld, dankjewel dat je dat hebt gedaan, want nu weet ik toch een heel klein beetje meer hoe ik mij moet voelen en dat ik niet alleen ben, dat ik er niet alleen voor sta. En als je zo'n berichten krijgt, dat doet wel gewoon iets. Omdat ik doe gewoon wat ik graag doe. Ik heb dat met liefde gedaan en als ik dat dan terugkrijg, dat is zo... Ja, dat is gewoon... Dat is mooi. Dat is mooi om te zien dat ik andere mensen daar iets... een mooi gevoel mee kan geven. En dat was gewoon echt een prachtig moment. Ik denk dat een van de mooiste momenten van mijn leven was. Ja, dat is heel mooi om dat te doen. Echt wel.
Hoe belangrijk vind je dat om als toch wel bekend persoon zo'n rolmodel te kunnen zijn voor jongeren?
Heel belangrijk, omdat ik merk dat ik vroeger als kind dat zelf niet echt had. Er was niet echt iemand op tv of zo waar ik naar kon kijken en mezelf daarin kon herkennen. Dat werd ook altijd gezegd, bijvoorbeeld ik was fan van het Huis Anubis en ik moest dan per se Appie zijn omdat Appie de enige donkere jongen was en ik had geen keus. iedereen kon uit verschillende personages kiezen, ik kon niet kiezen. En dat is echt iets dat ik nu wel echt... ik neem dat wel echt mee, dat ik gewoon een persoon wil zijn waar mensen naar kunnen kijken en mensen kunnen zijn van... Oké, ik kan daarmee relaten, ik kan... Ja, die persoon is een beetje hoe dat ik ben. En ik vind dat wel belangrijk dat ik die persoon kan zijn voor mensen zonder dat ik... Ja, superveel moeite moet doen of zo. Gewoon door mezelf te zijn, dat ik dat eigenlijk gewoon kan doen. Dat is wel gewoon heel mooi.
Ja, want we hebben het hier over drempels verlagen. Ik denk dat jullie eigenlijk hele grote drempelverlagers zijn, hè, om te tonen van, kijk, als er een probleem is, wees gewoon jezelf. Ga hulp zoeken. Laat niet met je sollen. Sta goed in het leven. Mm-hmm. Dat zijn allemaal dingen die jullie overbrengen. Besef je dat, dat jij die rol wel hebt eigenlijk als drempelverlager, om het zo te zeggen?
Zeker als ik die berichten krijg, dan wel. Dan wel. We krijgen heel mooie berichten, heel mooie brieven ook binnen. Bijvoorbeeld ook van een jongetje dat twee papa's heeft. En dat door Like Me gewoon heel bespreekbaar is geworden. Dat eigenlijk gewoon, dat hij dat kei normaal vindt nu door Like Me. En dat is gewoon heel fijn om te lezen. Dat is echt gewoon, dat raakt mij echt als ik dat lees. Ja, ik vind dat mooi dat iets doet aan mensen. Dat is zot.
Ja.
Ik had dat niet verwacht dat zo'n grote impact kon hebben op jongeren, kinderen, maar ook volwassenen. Dus dat is denk ik het mooiste dat daar is uit kunnen komen.
Ja.
Echt wel.
Dat is mooi. Dat is leuk. Ik denk wel de scènes die jullie spelen en de dingen waarover jullie zingen en dat wel heftig is. Soms ja, ook.
Inderdaad, dat is wel heavy en dat is ook gewoon heel confronterend. Ja. Zeker omdat je weet dat mensen dat echt meemaken en dat mensen daar echt doorgaan. En
ik vraag me af, krijg je daar soms nu geen stress van of zo? Als je zo weet dat er heel veel mensen, dat heel veel ogen op jullie gericht zijn en ook de dingen die je vertelt, dat wel belangrijk kan zijn voor fans of zo? Of is dat niet iets dat je denkt van shit, ik moet dit wel...
Ja, dat is echt een goede vraag, want inderdaad met de verhaallijn die ik moest spelen in seizoen 3 met het gaybashen en zo, toen dacht ik wel van, oh, shit.
Dat moet wel mooi in beeld gebracht zijn.
Dat moet wel inderdaad gewoon juist en eerlijk verteld worden, want mensen maken dat mee en ik wil niet dat het ook verbloemd wordt of zo.
Representatie moet goed zijn.
Voilà, want ook al is het voor kinderen, ik wil dat het wel gewoon eerlijk inderdaad in beeld wordt gebracht en dat mensen zich jammer genoeg daarin kunnen herkennen en zich niet alleen voelen. En ik hoop dat dat gelukt is, maar veel mensen hebben daar iets aan gehad. En dat was inderdaad gewoon, dat was heel stressy. Omdat we filmen ook zo niet in chronologische volgorde. Dus ja, de ene scène moest ik dan huilen omdat ik net gebashed was. De andere scène dat was alles dan weer oké. Yeah. Dus dat was heel moeilijk om gewoon dat gevoel juist te krijgen en zo. Dus het was wel even wennen, maar de reacties waren heel mooi.
Wow, rollercoaster.
Ja, echt een rollercoaster. Echt wel. Ook, want na dat moment in het Sportpaleis, dat was prachtig. Dat was 17.000 man die dan was aan het klappen. En dan, mijn ouders waren gaan kijken, maar die waren dan achteraf nog iets gaan doen, mijn vrienden en zo. En ik kwam thuis. En dat was zo gek. Van 17.000 man kwam ik thuis en ik was helemaal alleen. Het was super stil. En ik weet nog dat ik zo hard begon te huilen, maar ik dacht van, what the fuck? Daarnet stond ik voor 17.000 mensen, want ik woon in Merksem, het Sportpaleis is om mijn hoek.
Ja.
Stond iedereen te applaudisseren en nu ben ik hier thuis helemaal alleen. Dat voelde gewoon, dat was echt zo het ander uiterste. En dat deed echt iets met mij. Ik vond dat echt raar. Ik vond dat echt, dat was niet leuk. Dat was niet fijn. Ik voelde mij heel eenzaam. Terwijl ik gewoon voor zoveel man had gespeeld, maar toch, ja, dat voelde heel raar. Dat is heel gek.
En wat doe je dan na die huilbui? Wat dan?
Ja, ik moest even huilen en dan dacht ik van oké, het is wel... ik heb dat gedaan, was
we hebben wel een sportpaleis gedaan.
Voilà. Dat was gewoon nagenieten. Dat was gewoon even ook van vermoeidheid, denk ik. Dat ik dacht van, oh my god, het is gewoon gedaan en nu zit ik hier gewoon helemaal alleen op de zetel. Dat is gewoon heel raar.
Is er bij... voor de cast van Like Me, hebben jullie eigenlijk ook zo iemand waarbij jullie altijd terecht kunnen?
Ja, nu wel. Want in het begin, we werden daar gewoon een beetje ingesmeten, zeg maar. Dus... we wisten zelf niet hoe of waar en de mensen van productie ook niet. Maar nu hebben we wel iemand waar we mee kunnen praten. En dat is wel heel fijn, gelukkig. Want soms kan dat echt wel gewoon heel heftig zijn. We hebben echt een periode, vorig jaar hebben we gedraaid 9 maanden, denk ik. Echt elke dag op de set, dan nog inzingen, dansrepetities. Dus dat was wel echt heftig. En dat is gewoon fijn als je gewoon kunt praten met iemand die je niet kent, die daar gewoon totaal los van staat en dat gewoon wordt aangeboden. Dus dat was wel heel fijn. En dat is een blessing dat we dat hebben gekregen. Dus heel fijn, ja.
Dus dat is niet iemand die je al die jaren en dag op de set had gezien en dan plots was dat die persoon. Dat was echt iemand van buitenaf.
Dat was iemand van buitenaf die daar gewoon is opgezet.
Ik onthoud dat je zegt van het normaal maken van... Uh-huh. Mieke, is dat waar we naartoe moeten als we op zoek gaan naar hulp? Dat dat normaal is. De mens heeft gewoon hulp nodig soms.
Tuurlijk, natuurlijk. En als je het inderdaad niet direct in je onmiddellijke omgeving vindt, om welke reden dan ook, dan pas heb je nood aan professionele mensen.
Ik heb eigenlijk al goesting om bij je op gesprek te komen.
Allee, kom maar af, hè. Het is gratis.
Hoe werkt dat? Kan dat eigenlijk? Is iedereen daar welkom? Kan dat zomaar? Je kan ergens binnenstappen en je kan rekenen op een gesprek?
Ja, in theorie wel.
Oké. Okay.
Ja. En we hebben gezegd van, kijk, normaal zit mijn agenda natuurlijk vol. Bijvoorbeeld, ik ben er op woensdagnamiddag, heb ik 4 uur de tijd. 4 jongeren die gepland worden. Maar als er iemand vrij binnenkomt, dan pak ik een beetje af van degene waar ik mee bezig ben. En ik pak een beetje af van degene die moet komen. En dan heb ik toch minstens een klein half uurtje of een zeker kwartier om met die binnenkomer te praten en te zien of we iets kunnen betekenen voor elkaar. En om te zien hoe snel dat we een afspraak kunnen vastleggen.
Ja, ik denk dat dat gewoon al belangrijk is. Gewoon weten dat de deur open staat en dat er eigenlijk geen drempel is.
Je luisterde naar een aflevering van Sava Sava, een podcastreeks voor jongeren over mentaal welzijn, in samenwerking met de Vlaamse overheid en de stad Hasselt. Heb je vragen of ben je op zoek naar meer info? Surf naar hasselt.be/savasava.